kerkdiensten zijn geweest in mijn leven. Dat dit het enige zinnetje was wat ik mee kon zingen in een hele dienst. Ik verlang naar u. En Heer, ik bid dat het verlangen is van onze harten. Dat we los van de dingen van deze wereld meer en meer groeien in een verlangen naar u. In een verlangen naar de dingen van u, van uw koninkrijk. U regeert tot een eeuwigheid, Heer. We zijn bedoeld voor de eeuwigheid. We zijn bedoeld voor relatie. Voor vertrouwelijke omgang met u. Heer, en soms, u weet het, in onze levens, in ons geestelijk leven, soms is de periode zo dor, zo doods. Kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen, Heer, ik verlang naar u. Ook al ervaar ik het niet. Ook al zie ik u niet, hoor ik u niet. Gebeurt er niks als ik uw woord open. Heer, dan blijven we zeggen, ik verlang naar u. En ik kan me voorstellen dat hier broers en zussen zitten, voor wie dit ook het zinnetje is. Misschien het enige is wat je op dit moment te bidden hebt. God hoort ook jouw verlangen. En ook het onvermogen van de laatste tijd om te horen, om te zijn, om te luisteren, om te bidden. Wees gezegend met zijn aanwezigheid. Hou vol. Hou vast. Ook al is het maar één zinnetje. Hou vast. In Jezus' naam. Amen. Zo, dat had ik eigenlijk helemaal niet bedacht. Ik wist ook niet dat we dit gingen zingen. Maar die kwam even binnen. Mag wel, hè? Ja, fijn om hier weer te zijn. En jullie weer te zien. Het is, we gaan richting einde van de zomervakantie. En dat betekent dat we ook een beetje, en voor sommigen is dat echt heel erg jammer, richting het einde van het barbecue seizoen gaan. Wie vindt dat jammer? Nou, dat is nog wel redelijk wat mensen. Nou, deels zou je dat misschien niet zo jammer moeten vinden, want ik hoorde deze week op de radio, en dan is het dus waar, in het nieuws, dat staan naast een barbecue gevaarlijker is dan staan op de snelweg. Als het gaat om luchtkwaliteit. He, want staan op de snelweg lijkt me op zich niet heel gezond. Als je dat te lang doet. Maar barbecue is dus niet zo heel gezond. Ik ben niet zo'n barbecuer. Dus dat risico loop ik dan minder. Maar we weten steeds meer. Hè? Ze zijn steeds slimmer. Dus we kunnen steeds meer weten. Dus barbecuen kan heel lekker zijn. Maar is niet altijd even gezond. Zeker niet als het vlees zwart wordt. Ik heb wel iets anders. Moet ik zeggen. Als het gaat om eten. En als het gaat om de zomer. Ik heb een soort guilty pleasure. En dat is camping macaroni met smack. Smack lijkt me ook niet heel gezond, eerlijk gezegd. Dus wij eten dat ook eigenlijk maar één keer per jaar als een soort van traditie op de camping. En je proeft het al een beetje, en Annemiek heeft al gezegd, we gaan het hebben over eten, maar we gaan het eigenlijk hebben over niet eten. Dus even niet barbecuen en geen smack eten bij de macaroni, want we gaan het hebben over vasten. Want vasten is in de Bijbel een hele eigenlijk belangrijke, normale, geestelijke discipline. Net als bidden, Bijbel lezen, samenkomen met andere gelovigen, avondmaal vieren en noem maar op. Maar het lijkt wel alsof vasten grotendeels verdwenen is uit de gemiddelde christelijke levenswandel. Gelukkig verschijnen de laatste tijd steeds meer boeken over geestelijke disciplines. John Mark Comer is een populaire auteur die ook veel schrijft over geestelijke disciplines. Dit najaar komt er nog een boek uit van Esther Stoorvogel. Sommigen zullen haar kennen, ze zit in de VBE in Emmen. Ook over geestelijke disciplines. En daar zie je dat de rol van vasten, dat eigenlijk ook weer terugkomt in boeken over geestelijk leven. En als ik iets hoor in de wereld, gemiddeld gezien, over vasten, dan komt dat meestal niet van christenen. Als ik iets over vasten, dan is dat in verband met de Ramadan van de moslims die dan vasten. Of ik hoor het van een of andere fitness- of voedingsguru. Dat vasten zo gezond is. Hè? Je hebt intermittent fasting en je hebt sapvasten en je hebt sportvasten. Want dat is heel gezond. En dat klopt. Vasten is heel gezond. Hè? Het doet iets met het afvoeren van afvalstoffen, het ontgiften. Dus dat is mooi dat het een gezond effect heeft op je lichaam. Maar de reden om te vasten als christen is niet fysiek, maar is geestelijk. En meer dan 1000 jaar lang in onze kerkgeschiedenis, vanaf het begin van de kerk, de eerste 1000 jaar, was het volstrekt normaal voor volgelingen van Jezus, voor zijn leerlingen, om 2 keer per week een dag te vasten. Tot zonsondergang. En daarnaast nog, bijna zou ik zeggen, uiteraard in de 40 dagen tijd richting Goede Vrijdag en Pasen. Ik denk dat we dat eigenlijk een beetje kwijt zijn geraakt. Ook in de gemeente hebben we in het verleden wel vaste dagen gehad, maar we hebben dat eigenlijk al jaren niet meer gedaan. En ik denk dat het hoog tijd is dat we het er weer over gaan hebben. En nog veel belangrijker, dat we het weer gaan doen. Maar misschien zie ik het gewoon helemaal niet goed. Dus ik wou even een check doen. Wie van ons heeft daar in 2024 al een keer gevast vanuit geestelijke overtuiging, vanuit geestelijk perspectief? Even je hand opsteken. Nou, er zijn mensen die gevast hebben, supergoed. Maar ik zie, er is ruimte voor groei. Dus we gaan het hier zeker over hebben. Want we gaan dat ook weer instellen. Vaste dagen in de gemeente. En aanstaande vrijdag is de eerste. Straks erover meer, maar dan weet je vast, hey, vrijdag gaan we als gemeente vasten. En ik nodig je nu al van harte uit om daar aan mee te gaan doen. Maar weet je, vasten, dat kan ook gelijk lading hebben. En vasten, oh, dan ga je daar vast heel veel in ervaren. Dan ga je heel veel van God ervaren, want er wordt een hoop hemel. Ja, misschien. En misschien ook niet. Soms is vasten alleen maar een knorrende maag en ervaar je er niet zoveel bij. Maar wat los van wat je wel of niet ervaart tijdens het vasten, mag je weten dat wanneer je vast, je gewoon iets doet wat de Bijbel als normaal beschouwt voor een volgeling van Jezus in het leven van een gelovige. En zo spreekt Jezus er zelf ook over, Matthäus 9, vers 14 en 15. Daar lezen we, daar kwamen de leerlingen van Johannes bij hem, bij Jezus, en vroegen, waarom vasten wij en de fariseeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? En Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is, maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan zullen ze vasten. Dus vanaf het moment dat Jezus niet meer op aarde is, zullen zijn leerlingen weer gaan vasten. Dat is wat Jezus daar zegt. Door de Bijbel heen, door de hele Bijbel heen, Oude en Nieuwe Testament, zie je dat er vaak wordt gevast. Door verschillende groepen, om verschillende redenen wordt er gevast. Verschillende bedoelingen. Bijvoorbeeld hele groepen die vasten. Hele volken, zoals het Joodse volk, dat vasten hè, bij Ezra en bij Esther. Maar bijvoorbeeld de bevolking van de stad Nineveh, toen Jona daar kwam profeteren, ging de hele stad vasten. Je ziet het soms kleiner, hè, de gemeente van Jezus. Of de leiding van de gemeente van Jezus die gaat vasten om ook leiding te zoeken. Je ziet het bijvoorbeeld bij de uitzending van Paulus en Barnabas in Handelingen 13. En er zijn ook enkelingen die gewoon af en toe in hun eentje vasten. Ik zie het bij Nehemia, ik zie het bij Daniel, ik zie het bij Mozes, ik zie het bij Jezus onder andere. Er zaten allerlei verschillende aanleidingen om te gaan vasten. Maar onderaan de streep draait het altijd op dat ze vasten om eigenlijk meer de focus op God te leggen. Meer de focus op de dingen van God te leggen. Tijdelijk afzien van het aardse. Om meer de focus te hebben en de aandacht op het hemelse. En ik ga ervan uit dat wij dat eigenlijk allemaal wel willen. Meer van God in ons leven. Meer de focus wil leggen op God en de dingen van God. En daarin is vasten en heel belangrijk en zinvol, maar vooral ook bijbels middel. Er is een goede motivatie om te gaan vasten, omdat je meer de focus op God wilt hebben in je leven. En er zijn ook verkeerde motieven om te vasten. De Bijbel noemt er in ieder geval twee motieven, wat gezonde motivatie is om te vasten. De eerste komt we tegen Zacharia 7, vers 5. Want daar wordt gevraagd, joh, dat vasten wat jullie doen, is het niet gewoon vanuit een soort godsdienstige plicht dat je dat doet? Is het niet gewoon een beetje religie? Je vast omdat dat zo hoort. Je vast omdat anderen zeggen dat je zou moeten vasten. Dus ga niet vasten omdat ik vandaag zeg dat het goed is om te vasten, maar ga vasten vanuit overtuiging. En liever nog, ga ook vasten vanuit verlangen om te vasten en meer van God ook in je leven te gaan ervaren. Ga vasten omdat je geestelijke honger wilt voeden of omdat je geestelijke honger wilt krijgen. God is niet verantwoordelijk voor jouw geestelijke honger. Daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Dus als je zegt, ik heb de laatste tijd minder honger naar de dingen van God. Oh, dat kan vast een heel goed middel zijn om die honger, dat verlangen naar Hem en de dingen van Hem weer te vergroten. Maar ga het niet doen vanuit een soort religieuze plicht. Want dat is het niet. Dan wordt het van buitenaf opgelegd. Dan wordt het religie. En dat werkt nooit leven uit. En in Matteüs 6, de bergrede, stelt Jezus zelf dat je niet moet vasten om indruk te maken bij andere mensen. Ik vast en ik laat het ook merken, zodat andere mensen zien hoe geestelijk ik misschien wel ben. Als je dat doet, zegt hij, ja, dan heb je je loon al ontvangen. En je loon is dan misschien wel de eer van mensen, maar dan gaat het vaste geestelijk gezien waarschijnlijk niet meer zoveel uitwerken. Dus er zijn geen goede redenen te vasten uit verplichting of uit zie mij eens. Wat zijn dan wel goede redenen om te vasten? Er zijn genoeg goede redenen om te vasten, meer dan ik nu ga noemen, maar ik wil er twee behandelen die ik dan ook wat uitgebreider kan behandelen. En de eerste reden om te vasten is om onszelf aan Jezus aan te bieden. Jezus begint zijn bediening zelf met vasten. 40 dagen lang vast hij nadat hij door Johannes de Doper is gedoopt. En in de bergrede zegt Jezus in Matteüs 6, vers 16, wanneer jullie vasten. Dus niet als jullie vasten. Dus niet van, joh, stel je voor dat je in je leven een keer tijd en zin hebt, dat je het als een optie overweegt om te gaan vasten. Nou, dan. Nee, wanneer jullie vasten. Dus wanneer je vast, gaat ervan uit dat het iets is wat je doet. Dus op de momenten dat je vast, en ik ga ervan uit dat je dat doet, dat is wat er achter dat woordje wanneer er zit van Jezus, dan. Dus Jezus gaat ervan uit dat het een normale praktijk is in het leven van een leerling van Hem. Hij vond het vanzelfsprekend dat zijn leerlingen ook zijn eigen voorbeeld zouden volgen. En vast een onderdeel zou laten zijn van hun geestelijke disciplines. En vast, het is denk ik een van de beste disciplines die we hebben om juist geest en lichaam, om het te integreren. Wij zijn holistische wezens en we hebben dat soms te veel van elkaar afgetrokken. Het geestelijke en het fysieke. En dan hebben we ook nog een ziel die van alles wil en van alles doet. Nou, eigenlijk is vast ook een manier om je ziel en je lichaam eigenlijk onder het geestelijke te stellen. Dat de geest het meer en meer voor het zeggen heeft en niet je lichaam. En wat je lichaam allemaal wil en wat je lichaam allemaal denkt nodig te hebben. Dus het is om te integreren lichaam en geest. En ons daarmee ook, is het ook een daad van overgave. Denk eens een daad van overgave, dat je zegt van, maar u bent mij genoeg vandaag. Ook omdat we ons lichaam kunnen zien als een tempel van de Heilige Geest. Romeinen 12, vers 1 tot 2, daar lezen we, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Vasten is aan de ene kant een verootmoediging voor God, het beleiden van afhankelijkheid van Hem, maar het is tegelijkertijd ook een verheerlijking van God. Ik eer u met mijn lichaam als ik vast. Verootmoediging en verheerlijking. Vasten is daarmee ook niet iets wat je doet om dingen voor elkaar te krijgen bij God. Zo hoor ik het ook nog wel eens van vasten. Hè? Dat als er iets moet gebeuren, dat je gaat vasten, want dan moet God wel in actie komen. Nee, vasten is niet iets om iets voor elkaar te krijgen, terwijl ik wel geloof dat het heel belangrijk kan zijn, en daar kom ik zo op, in het zoeken naar leiding. In het beter afgestemd raken op zijn wil, ook als je op kruispunten van je leven staat. Maar vasten is niet iets om voor elkaar te krijgen, vasten is eigenlijk jezelf aanbieden aan God. Omdat Hij het belangrijkste is in je leven. Omdat je ook zegt, ik stel mijn geest boven mijn fysiek. Dus we zijn gericht op Hem. En niet op wat we zelf willen. We zijn niet gericht op wat God kan doen. Maar we zijn gericht in het vast op wie God is. En daarin ook extra kiezen om in zijn aanwezigheid te zijn. Dus, en ja, vasten kan gepaard gaan met lichamelijke ongemakken. Ja, je maag gaat waarschijnlijk rommelen. Ja, je voelt je misschien zwak. Ja, je krijgt misschien koud. Ja, je kunt hoofdpijn krijgen. Ja, je kunt je misschien minder goed concentreren. En soms juist beter concentreren. Maar dat is niet erg. Dat is niet zo verkeerd. Dat ons lichaam een beetje gaat protesteren. Want door te vasten word je ook geconfronteerd met eigenlijk hoe zwak en hoe afhankelijk we als mensen eigenlijk zijn. Naar lichaam en naar ziel. Dit in tegenstelling tot God, die niets nodig heeft en die ook juist zegt, Jezus zegt tijdens zijn vasten, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van ieder woord dat uit de mond van God uitgaat. Dus in het vasten voeden we ons niet met brood uit de keukenla, maar voeden we ons met het woord van God. En alle kracht die we anders denken te moeten halen uit voedsel, halen we uit het woord van God. En zo maakt vasten ons minder afhankelijk van voedsel. En daarmee ook minder afhankelijk van de dingen van deze wereld. En vergroot het onze afhankelijkheid van Hem. Het is één grote belijdenis. Ik wil afhankelijk van U zijn en van uw leven. Dus door ons lichaam te onderwerpen en door daarmee ook onze ziel te onderwerpen, gaan we, eigenlijk zet je daarmee zomaar een switch om, gaan we meer leven in het geestelijke. Ook al is het maar voor een dag. Dan ga je die dag meer het geestelijke eigenlijk openzetten in je leven, zou je kunnen zeggen. Los van wat je erin wel of niet ervaart, is dat wel in principe wat je doet. We komen daarmee in de juiste verhouding tot God te staan. Dus vast is het belijden van onze afhankelijkheid van God. Los van de dingen van deze wereld, heb ik vooral u nodig. Dat is wat je zegt met je vasten. En het tweede is, naast ons onszelf aan te bieden als een leven en welgevallig offer, is het ook om onze gebeden te versterken. Vasten en gebed, die gaan samen. Die horen bij elkaar. Bijvoorbeeld in Handelingen 13 zien we het. Daar lezen we, er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon, die Niger wordt genoemd, Lucius de Cyreneer, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren, want ja, dat deed je nou eenmaal in de gemeente van Jezus, en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Paulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nou, nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten ze hen vertrekken. Je kunt bidden zonder te vasten. Je kunt vasten zonder te bidden. Maar wanneer je die twee combineert, ja, dan is er een merkbare versterking van ons gebed voor God. En dat is eigenlijk geen verrassing, maar je zou kunnen zeggen, vasten is feitelijk een vorm van bidden met ons lichaam. En ik zelf merk echt het verschil tussen alleen vasten of de combinatie van bidden en vasten. Zelf vast ik sinds, ik weet niet hoe lang, een jaar, anderhalf, twee, iedere maandag. En ik ben altijd eigenlijk terughoudend om dat te delen. Omdat ik denk, ja, Romein Matthäus 6 zegt dat je er niet mee te koop moet lopen. Dus mijn collega's weten omdat ik niet lunch op maandag. Maar voor de rest hoeft niemand dat te weten. En toch vertel ik het nu, niet om stoer te doen, maar juist om aan te geven dat er een verschil is. Als ik namelijk wel vast, maar op maandag eigenlijk niet een bewuste tijd van gebed heb, dan werkt dat vasten ook heel vaak niet zoveel uit. Het is een groot verschil als ik ervoor kies op de maandag dat ik vast. En ik vast op maandag om heel bewust een nieuwe week in te gaan. Met eigenlijk een belijdenis in mijn lijf van Heer, ik wil deze nieuwe week ook in het voorgangerschap van deze gemeente niet ingaan vanuit eigen kracht. Ik kies ervoor om te vasten op maandag omdat ik een nieuwe week me wil richten op Hem. Maar ik merk een groot verschil tussen wel vasten en niet bidden, tot wel vasten en ook op die maandag een tijd van gebed echt bewust te nemen en extra in te plannen. Dan gaat de hemel veel vaak open. Dan merk ik dat mijn gebeden vaak inderdaad versterkt worden door het vasten wat ik tegelijkertijd doe. Dus er zit een enorm verschil tussen. Laat het samen gaan. En gebed, ja, dat ontvangt zowel spreken als luisteren. Wij zijn heel goed in spreken, in ons bidden. En we mogen denk ik nog meer goed worden ook in luisteren tijdens ons bidden. En vasten is een belangrijke metgezel, zou je kunnen zeggen, in beide. Vasten kan ons echt helpen om Gods stem beter te verstaan. Om zijn stem te onderscheiden. Te midden van alle stemmen die klinken in ons leven, alle geluiden die er zijn, kan vasten helpen om daarin sterker de stem van God te onderscheiden. Want vaak, soms merk je dat je heel onrustig wordt, maar vaak zul je merken, zeker als je meerdere dagen achter elkaar vast, dat je denken zich verscherpt. Dat je concentratievermogen juist wordt verhoogd. In de staat van vasten is ons verstand alerter, gefocust, meer open. En dus als je ook langer achter elkaar vast, dan zul je merken dat je meer open staat. Soms ook voor de fluisteringen van de geest. Als je tijd met God neemt, dat het ook uiteindelijk makkelijker stil wordt in jezelf. Omdat dat toerental sneller omlaag gaat. En dan zul je ontdekken dat je daadwerkelijk gemakkelijker door de tijd heen Gods stem gaat leren verstaan. Dat is wat vasten ook doet. En vasten, ja, het helpt ook om door God gehoord te worden. Het helpt ons soms om door muren heen te breken die tussen ons en ook de openbaring van Gods plannen staan. Gods doelen, Gods kracht. Dus ook in kruispunten van je leven, in crisissen van je leven, zoek hulp en ga vasten. Als je op een kruispunt staat, we kunnen bidden voor banen, goed, ga vasten. Er kan een crisis zijn in je huwelijk, daar moet je heel veel aan doen. En daar is ook openbaring nodig in wat zijn nou de ongezonde dynamieken die misschien al jarenlang zorgen dat het niet loopt zoals het zou kunnen lopen. Ga vasten voor meer openbaring. Voor meer het spreken van God. Heer, maar wat hebt u dan voor ons? Hoe komen we dan wel een stap verder? Heer, wat is dan het zicht naar voren? Ja, zoek hulp, maar ga ook vasten. Zoek je leiding van God in een grote stap die je hebt te nemen. Ga vasten. Ik vind dat in onze tijd mensen veel te makkelijk wisselen van kerk. Mensen die bij ons binnenkomen, zomaar vanuit een andere kerk. Mensen die van hier gaan, zomaar naar een andere kerk. Ik denk dat je toestemming van God moet vragen. Om het ene geestelijke gezin te verruilen voor het andere geestelijke gezin. Er kunnen hele goede redenen zijn. Daar kom ik niet aan. Maar zet niet zomaar stappen die impactvol zijn. Maar zoek God, zoek zijn leiding. En waar mogelijk, combineer het met vasten. Zodat je zijn stem daarin ook sterker en sneller zult verstaan. En er zijn genoeg verhalen in de Bijbel, er zijn genoeg verhalen door de kerkgeschiedenis heen, die getuigen van deze werkelijkheid. Dat juist als gebed en vasten wordt gecombineerd, dat er dan ook doorbraken zijn, ook in gezondheid. Dat er dan doorbraken zijn in crisissen. Dat er dan opeens wel de leiding wordt ervaren om een grote keuze te kunnen maken. Dus maak niet zomaar grote keuzes. Zoek God en vast. Dus ja, het zou heel logisch zijn. En ik zou deze keer best kunnen zeggen, ik heb een beetje hekel aan de woorden bijbels en zeker ook het woord onbijbels. Want daar kun je elkaar zo lekker mee om de oren slaan. Maar ik durf nu toch wel te stellen dat het heel bijbels is. Als vasten weer een vast onderdeel wordt van onze levens. Dat het gewoon normaal is om periodiek te vasten. Maar hoe werkt dat dan praktisch? Hoe dan, Arjan? En joh, ik wil het wel en ik heb al zin. Ja, ik heb bijna zin al om vrijdag te gaan vasten. Hè? En sommigen gaan dan donderdag extra veel eten omdat ze bang zijn dat ze anders vrijdag uitsterven. Wat niet zo zal zijn, daar kan ik je vast in geruststellen. Dat hoeft niet, komt allemaal goed. Maar wat zijn dan do's en don'ts heel praktisch als het gaat om vasten? Nou, een aantal dingen. Vasten in Bijbelse gezin gaat niet over bijvoorbeeld een dag Of een week minder social media. Of minder toetjes. Of geen Netflix of geen alcohol. Dat zijn allemaal dingen waarvan het heel verstandig is om het minder te doen. Maar dat noemen we eigenlijk wijs omgaan met je tijd en wijs omgaan met je lichaam. Dus we noemen dat niet meer vasten. Want vasten in de Bijbel gaat over niet eten. Dat is vasten. Dat is zoals vasten is bedoeld in de Bijbel. We hebben dat soms om het wat makkelijker te maken, om de drempel wat lager te maken. Nou, ja, niet eten is misschien wel heel veel, maar doe dan even wat minder social media. Dan ben je ook aan het vasten. Ik heb er ook aan meegedaan en ik denk eigenlijk, jongens, we houden elkaar een beetje voor de gek. We moeten de drempel hier niet lager leggen. Volgens mij moet de lat wat hoger. Vasten in de Bijbel is niet eten. Alle andere dingen zijn heel verstandig, heel gezond. Doe vooral minder van die dingen. Maar we gaan het niet betitelen als van, ik ben ook aan het vasten. Dus we vasten door niet te eten. Yes? Mooi. Punt. Twee. Kies een vaste dag. Ik dacht, ook hier, we kunnen natuurlijk een beetje laag insteken. Een beetje, joh, zou je willen overwegen om vrijdag mee te doen met de vaste dag? Ja, doe mee, vrijdag met de vaste dag. Je bent er niet verplicht. Niemand gaat je verplichten. Niemand gaat controleren hoe vaak je bij de koelkast loopt. Dus het is jouw keuze. En ik hoop dat je het doet vanuit overtuiging en verlangen. Maar ik roep wel op, zullen we vrijdag allemaal gaan vasten? Maar ik hoop ook dat het niet dan bij één keer blijft. Van zullen we een keer gaan vasten? Dus ik nodig je uit om na te denken. En misschien wel eerst vrijdag te ervaren. Maar wat zou voor jou een goede dag in de week kunnen zijn om standaard te gaan vasten? Wil je daar eens over nadenken? Zullen we daar samen over nadenken? En het volgende is belangrijk, drink veel. Wel de goede dingen. Om gehydrateerd te blijven. Dus bij voorkeur water. Maar ook daarin is het wel verstandig om het soms op te bouwen. Als je voor de eerste keer vast, joh, misschien is het goed om ook sap te drinken, waar iets meer voedingsstof in zitten. Als jij heel veel koffie drinkt en je weet dat als ik een dag geen koffie drink, dan heb ik cafeïnehoofdpijn. Nou, dat is een signaal dat je te veel koffie drinkt in je leven. En tegelijkertijd, joh, maar dan hoef je niet per se te zeggen, oh, maar ik moet ook stoppen met koffie. Drink dan wel 1 of 2 bakjes koffie, zodat die hoofdpijn niet in de weg zit tot waar het daar echt om gaat. Namelijk die tijd met God die je extra wil hebben. Dus niet te rigide, maar wel zoeken van, hey, hoe werkt dit voor mij op zo'n manier dat het echt werkt? En hoe kun je daar ook in opbouwen? Dat je de eerste tijd wel koffie blijft drinken, maar dat je er naartoe werkt, dat je op een gegeven moment niet meer koffie drinkt op je vaste dag. Ik doe het nog steeds, koffie drinken op mijn vaste dag. Dus dan zie je, ik ben ook onderweg, want ik wil eigenlijk alleen maar water drinken, maar ik ben af en toe zo'n slappe Janus. Ik denk, ja, ik heb echt wel zin in een kopje koffie. En het is wel vocht, dus ik ben niet aan het eten, dus het telt dan wel, maar dan ben ik religieus. Dus dan zie je, het is gewoon zoeken onderweg. Ik ben ook onderweg in het vasten. En ja, je maag gaat waarschijnlijk protesteren, maar je maag is niet de baas. En dat wordt echt minder. En wat mij helpt, elke keer als ik mijn maag voel protesteren, hè, op een maandag, dat is voor mij een signaal om eigenlijk ter plekke op dat moment mijn aandacht op God te richten. Als een soort alarmpje. Dus als ik weer iets voel, dan is het voor mij een alarm. Ja, ik vast niet voor niks. Wat ik ook aan het doen ben, waar ik ook ben, voor mij is dat een soort alarmpje. Oh ja, ik voel mijn buik, ik ben aan het vasten. En op dat moment kies ik ervoor, en soms is dat heel kort, omdat ik soms gewoon in een vergadering of een gesprek zit. Op dat moment wil ik even mijn aandacht op God te richten. En even zeggen, Heer, hier ben ik. En ik bied me aan als een offer voor u. Heer, ik wil groeien. Help me om te groeien. Vorm mij, Heer. Korte zinnetjes, korte gebeden. Die mij helpen elke keer als ik iets ervaar in mijn lijf. Hé, maar het gaat vandaag om mijn geest. En daar is de focus. En als je bijvoorbeeld langere tijd gaat vasten, als je gewoon een keer een week gaat vasten, joh, dan merk je na 2-3 dagen eigenlijk niks meer aan je maag. Je maag stopt met protesteren. Je denkt, nou, er is blijkbaar niks te halen. Dus ik zend geen signalen meer. Dus na 2 dagen, soms na 3 dagen, voel je eigenlijk helemaal niks meer knorren. Dan wordt het heel, dan gaat je lichaam ook een beetje in een soort gezonde overlevingsstand. En dat kun je echt lang volhouden hoor. 40 dagen is lang, maar een week is geen enkel probleem om te vasten. Ja, ik zeg wel bij, als je de gezondheid het toelaat. Want er zijn soms redenen, ook als je zwanger bent, dat het niet verstandig is. Of een bepaalde ziektes hebt, dat het niet verstandig is om te vasten. Dus heb je chronisch iets, nou, overleg eventueel met je huisarts van, hey, is het voor mij ook oké om fysiek te vasten. Ga daar niet ook overheen, maar overleg dan wat wijs is. Eigenlijk een van de belangrijkste dingen bij vasten, gebruik de tijd die je normaal gesproken besteedt aan boodschappen doen, koken, het eten zelf of het opruimen. Gebruik die tijd niet meer aan die dingen, maar op de dag dat je het vasten aan gebed. Zodat die combinatie van vasten en bidden ook ontstaat. En dit kan soms ingewikkeld zijn. Ook in een gezinssituatie. Gezien onze thuissituatie, kook ik eigenlijk altijd de laatste 2 jaar. Dus op maandag, dan sta ik ook gewoon te koken. Dat voelt soms wel als next level, hè? Dat je aan het vasten bent en dat je staat te koken voor de rest van je gezin. Ik heb er de laatste maand ook voor gekozen om dan wel de avondmaaltijd mee te eten, gewoon gezinstechnisch. Omdat ik dat goed vond voor hoe ons gezin op dit moment even functioneert. Maar daar wil ik uiteindelijk weer vanaf. En ja, dat betekent dat extra aanbiddingsmomentjes worden. Want ja, dit ziet er lekker uit. En ik ben niet zo'n geweldige koker hoor, maar ik kan prima koken. En dan denk ik, ik hoop dat ze ervan genieten. Heer, dit is ook een stukje aanbidding van u. Maar dat voelt soms wel als next level van, dus die tijd kan ik niet afzonderen, maar die tijd kan ik wel gebruiken. Ook tijdens het koken, om gewoon daarin gericht te zijn op God. Dus maak er geen, dat is echt een belangrijke, ongezond keurslijf van. Want dat hou je niet vol. Dat gaat niet werken. Maar ga wel oprecht op zoek naar hoe gaat het voor mij werken. In mijn ritme, in mijn leven. En belangrijke tip, weersta de drang om je ervaringen continu te peilen en te beoordelen. Je hoeft geen review te geven op je eigen vasten. Dus laat gedachten los als, ik vind dit prettig. Dat is mooi. Ik vind dit niet prettig. Dat is jammer. Ik voelde me dicht bij God. Of ik voelde me niet dicht bij God. Eigenlijk moet je daar uitblijven. Dat je dat constant gaat beoordelen. Voel ik iets? Ervaar ik iets? Merk ik dat het geestelijk open gaat? Ontspan daarin en laat het eigenlijk helemaal los. Laat de ervaring van vasten gewoon zijn wat het is. En bied het gewoon aan. In liefde. Aan God. Dan ga dat niet constant beoordelen. En dan nu heel concreet. Ja, aanstaande vrijdag zien we als een vaste dag voor de hele gemeente. He, aanstaande vrijdag begint It's Your Church. En daar willen we ook heel bewust instappen. Dus donderdagavond concreet nog wel avondeten. Daarna stoppen met avondeten. En dat eindigt dan vrijdagavond tijdens It's Your Church. Als we samen avondmaal gaan vieren. Dat is een avondmaal die je niet fysiek heel veel vult. Maar wel in de geest. En daarmee ronden we het avondmaal af. En dus zijn er ook dit keer pas vanaf zaterdag foodtrucks op het plein om je niet onnodig in verleiding te brengen. Om dan toch al tijdens het inlopen van de kerk met je rammelende maag te verleiden tot iets te eten. Het is niet verplicht. Maar ik nodig je er wel van harte en een klein beetje met klem toe uit. Zullen we samen vasten? En als je al ervaring hebt met vasten, of als je een steviger uitnodiging ervaart. Er zijn ook meerdere gemeenteleden die gaan de hele week vasten. En misschien is dat iets voor jou. Als je al gewend bent aan vasten, zou je misschien deze week met ons willen vasten. En It's Your Church is ook niet zomaar een herhaling van de eerdere keren dat we It's Your Church hebben gedaan. Is ook zo, we beginnen het jaar met 50 jaar aanbidding en gebed, want we willen de focus op Jezus. It's Your Church, ik geloof dat het een hele nieuwe It's Your Church kan zijn. En ik geloof dat dat veel te maken heeft en kan hebben met hoe we daar de komende week naartoe gaan leven. Dus ja, je zet het in je agenda, neem ik aan. Ja, je bent hier zoveel als mogelijk is, neem ik aan. Maar hoe leef je er naartoe? Zou je deze week tijdens het vasten ook in gebed willen onderzoeken of er nog zaken uit het verleden hier in de gemeente of zaken uit je leven zijn die moeten worden opgeruimd of die moeten worden opgelost? Zijn er nog dingen vanuit de leiding die niet oké waren en waar we nog iets mee moeten? Ik wil het graag horen, want waar mogelijk willen we er graag een streep onder zetten. Zijn er nog dingen vanuit misschien wel jou richting de leiding waar je nog iets mee moet? Zullen we daarop verbinden? Zullen we opruimen? Zullen we zorgen dat we zoveel als dat kan reine kanalen worden? Schoon en rein. En zo een nieuw seizoen ingaan. Dan geloof ik dat Is Your Church een markerings-, een sleutelmoment wordt. Een kruispuntmoment in onze gemeente. Want hoe schoner we zijn als kanalen, ja, hoe sterker wel degelijk de zegen van God kan gaan stromen. Dus we willen oprijden. We willen een streep onder het verleden zetten. Heb je dingen? We denken van ja, hier moet ik volgens mij mee. Of hier moeten we iets mee. Of hier moeten wij als leiding nog iets mee. Mail me alsjeblieft deze week. En tijdens je vasten wil je ook dit onderwerp daarin meenemen. En ik kom je vrijdagavond in de eerste 2 uur van It's Your Church op terug. Ook met de mogelijkheid om te knielen. Om te belijden. Om vergeving te geven of te vragen. Om te ontvangen. Een nieuw begin. Er is veel gebeurd. De laatste 5 jaar in onze gemeente. En ik merk dat we af en toe nog steeds de neiging hebben om terug te kijken. Of wat er allemaal gebeurde rondom corona. Wat er allemaal gebeurde rondom relatieethiek. Ik denk dat het fundamenteel is. Dat we daar waar mogelijk een streep onder zetten. En doorgaan. In principe gaan we wel door als gemeente. Maar staat er deels nog geen streep onder. En denk ik dat het belemmerend werkt ook naar voren toe. Dus wat is er nodig voor jou om een streep onder dingen te zetten? Wil je erover nadenken en wil je daar, als dat nodig is, mee komen? Want dan gaan we een nieuw begin in. Als gemeente en ook als individuen. En ik kan niet wachten om te zien en om te ervaren wat dat gaat uitwerken in ons midden. Amen. Zullen we bidden? Zullen we vast gaan staan? En straks, tijdens de aanbidding, is er uiteraard ministriegebed. Dus je denkt van ja, ik voel beklaardes, of dit raakt aan iets in mijn leven, of ik raak nu al aan pijn die ik heb vanuit het verleden, misschien wel vanuit de gemeente, vanuit je leven. Blokkades, als je zegt van joh, maar er zijn blokkades in mijn leven, die raak ik echt niet in 1 week kwijt. Yo, ga samen met een ander naar de troon van de Vader. En ik wil ook in gebed ook even stil te laten. En daarin ook even aan jou de keuze laten om, als je dat wil, je ook toe te wijden. Aan de vaste dag, specifiek in deze gemeente. Maar ook aan die geestelijke discipline. Die in de Bijbel als zo normaal wordt verondersteld. Ja, Heer Jezus, ik dank u voor wie u bent. Ik dank u dat u ons voor bent gegaan in zoveel. Uw bediening begon met 40 dagen vasten, meteen na de doop door Johannes. U deed het ons voor. En u liet ook daarin juist zien, ook toen ja, de Satan u probeerde te verleiden met voedsel. Oh, maar uw voedsel is het woord dat uitgaat van de mond van God. Mijn voedsel is het doen van de wil van de Vader, zei u ook. Heer, en ik verlang ernaar dat het komende seizoen in onze gemeente ook gekenmerkt wordt door nog een sterkere focus op u, op uw koninkrijk. Op het geestelijke, maar dan geïntegreerd naar geest, ziel en lichaam. Heer Jezus, ja, we zien eigenlijk in de hele Bijbel en ook in een groot deel van de kerkgeschiedenis dat vasten zo normaal is voor een christen. En we zijn het een beetje kwijtgeraakt hier, voor een groot deel, ook als gemeente. Ja, nee, Heer, ik denk dat het goed is om u vergeving te vragen. Dat we deze geestelijke discipline verwaarloosd hebben. Ook als leiding van de gemeente. Heer, vergeef ons. En ik bid dat u ons leidt op het pad. Om deze geestelijke discipline weer in te corporeren in de gemeente. Maar ook in onze persoonlijke levens. Heer, ja, bid ik dat u in de harten van mijn broers en zussen ook een verlangen plant om dit in hun leven op te bouwen. En ja, ik wil je ook de ruimte geven, gewoon in stilte, om daarin ook gewoon naar God te uiten wat dit met je doet. En wat je hiermee wil, concreet ook aanstaande vrijdag, maar misschien wel breder en misschien wel dieper. Wil je het zeggen aan hem? En Heer Jezus, we willen ook heel bewust toeleven naar It's Your Church. Heer, die grote belijdenis ook aan het begin van ons nieuwe seizoen. Heer, dit is uw gemeente, Heer Jezus. We beleiden u als hoofd van deze gemeente, als Heer. We verlangen daarna om uw lichaam te zijn, gezond. Uw gezin, uw leger. En Heer, als er dingen zijn, gewoon uit het verleden, in onze levens, in het leven van de gemeente, die erin nog als een belemmering of een blokkade werpen. Doet openbaring geven deze week, Heer. Doet ons de moed geven om te komen. Te komen om schuld te belijden misschien wel. Te komen om aan te geven wat pijn doet. Waar teleurstelling, waar verdriet is. Waar beschadiging is. Heer, zodat we kunnen kijken hoe daar herstel kan komen. Hoe we daarin kunnen opruimen. Hoe we daarin een streep kunnen zetten onder het verleden. In de goede zin van het woord. Heer Jezus, openbaar. Spreek door uw geest. Als we stil worden, als we tijd nemen om u daarin ook te zoeken. Wilt u spreken, wilt u openbaren. Heer, wilt ons helpen om in your church daarin ook te gebruiken eigenlijk als een instrument. Om dingen af te ronden. Een nieuw begin. In uw machtige naam, Jezus. Amen.